Oké. Misschien kom je er speed wel op. Maar in ieder geval, het was interessant. Ik ben er zeker van dat het zijn impact zal hebben. Soms zien we niet altijd de impact van conferenties. Soms zien we niet altijd, meteen het gevolg van boodschappen en woorden die worden gegeven. Dan moet soms een tijdje nodig voor dat zaadje, eer dat dat diep in de grond trekt. Amen. Maar ik ben er zeker van, in de naam van Jezus, dat dit door God werd geleid. Dat het een begin is van iets groter en groter. En dat gaat elk jaar verder blijven gaan. Er was trouwens mensen, 300 ingeschreven, waren mensen uit 10 verschillende naties. Er was een hele jeugdgroep van Servië, van 25 mensen uit Servië. Er waren mensen van Nederland, er waren mensen van de UK, uit Frankrijk, amen. Luxemburg was present, Zwitserland was daar, er waren er uit Oostenrijk, Duitsland waren er ook een paar. Ik zeg het, prijs de Heer voor heel het team van de Rots Brussel. Amen, want het heeft heel veel moeite, geld, financiën, heel veel tijd gekost om dat allemaal in elkaar te steken. Dat is niet zomaar iets aan iets beginnen. Amen. Dat is maanden van tevoren plannen. En iedereen moet zijn job uitvoeren. Maar dank de Heer daarvoor. Het gaat zelfs zover dat mensen ook die niet naar de conferentie gaan, het zijn zaken die je kan geven aan mensen die ongelovig zijn. Hè. Het zijn zaken die je kan zeggen van, hey, kijk eens naar deze dienst. Hè. Het is heel professioneel opgenomen, heel goede kwaliteit. Ik heb een link gedeeld met mijn collega op het werk. Ik zeg, hier was ik deze weekend in conferentie. Ik liet mijn clip zien van dat we allemaal zaten te prijzen en te loven en te springen en te dansen op het liedje Praise. En hij zei, amai, dat is heftig. Oh, amai, dat is wel hevig. Heb ik nog nooit gezien. Hè? Dat is wat anders dan die katholieke saaie diensten. En hij vroeg zich af, is dat de hele tijd zo? Of dat kunnen jullie toch niet volhouden, zo aan één stuk blijven springen? Ik zeg, ja. Dat was sessies van 10 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. En u weet het, in onze vereniging, in onze organisatie, ik zeg het, de lofprijs, dat vind je niet zoals in eenderst welke andere organisatie of kerk. We prijzen de Heer met, zoals de Bijbel zegt, met al onze macht, met onze ziel, met ons hart, met onze kracht. Amen. En dat is niet to show off. Hè? Dat is niet om te zien, maar kijk hoe goed onze prijs is. Maar omdat we hebben geleerd om de Heer te prijzen in eenderst welke situatie. En we weten dat het steeds een zegening oplevert. Amen. En de aanwezigheid van God wordt getrokken. Halleluja, wanneer wij beslissen van we gaan hout op dat vuur gooien. Ook al hebben we misschien nog maar een klein vuurtje. Ook al is ons hout, we gooien er hout op. Amen. Want de Heer is het waard. Amen. Maar in ieder geval, je kan eens gaan kijken naar de verschillende boodschappen. Goed, we gaan naar Efeze 6. We gaan afsluiten, de wapenrusting van de Heer. Ik lees heel de passage nog eens, Efeze 6 vers 10. Ten slotte zoek uw kracht in de Heer en de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Amen. En voorbije weken hebben we daar intro les over gezien, hoe dat de wapenrusting van God eigenlijk onze identiteit in Christus is. Hoe dat wij, wanneer we onszelf bekleden met Jezus, wanneer we ons bekleden met zijn werk, met zijn identiteit, met zijn rechtvaardigheid, dan doen we de wapenrusting aan dat God heeft voorzien voor de kerk. En het was een zeer goede manier om visueel te kunnen onthouden. Paulus geeft hier een goede manier weer om visueel te kunnen onthouden uit welke delen je identiteit of je wapenrusting, hè, uit welke deel dat bestaat. We hebben zo vorige week gezien dat we moeten stand houden. Amen. Aangezien dat we nu een plaats hebben in de hemelse sfeer, plaats naast Jezus Christus, is onze taak om vast te houden, om stand te houden en niet op te geven die plaats die Jezus heeft verworven voor ons. Amen. En als we soldaten zijn in zijn leger, krijgen we die wapenrusting met de waarheid als gordel. Dat hebben we vorige week gezien. De gordel was een belangrijk instrument dat alles bijeenhoudt. Waarheid is niet alleen een set doctrine, set van leerstandpunten, maar is een persoon. Waarheid zit in de persoon van Jezus. Amen. Doe het om uw heupen. Doe de gerechtigheid als harnas om uw borst. We hebben toen gezegd dat de borstplaat van rechtvaardigheid, dat het je interne organen beschermt. En het is de rechtvaardigheid die men krijgt, die men verworven heeft doorheen geloof in Jezus Christus. Zijn rechtvaardigheid. Het is de rechtvaardigheid die men krijgt omwille van de goedheid van Jezus aan het kruis. Halleluja. En hebben we gezien de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Amen. Dat voeten, hoe lieflijk, we hebben toen een vers gequoteerd, hoe lieflijk zijn de voeten van zij die het goede nieuws brengen. Een quotatie uit, ik denk dat Hosea was. En dus dat we altijd bereid moeten zijn om met het evangelie, met het goede nieuws, het koninkrijk van God aan te kondigen. Want dat is wat het evangelie betekent, hè. Evangelion in het Grieks, of het goede nieuws. De boodschappers brachten het evangelion naar de verschillende streken in het Romeinse Rijk wanneer dat er een nieuwe keizer, wanneer er een nieuwe koning werd aangekondigd. Wel, wij zijn boodschappers van de nieuwe koning en we hebben een evangelion, een evangelie, amen, dat waarlijk goed nieuws is. Amen. Wanneer dat er een nieuwe koning wordt gekozen, of een nieuwe president, of een nieuwe minister, om de zoveel jaar, dan is dat niet echt goed nieuws. Want zoals als je allemaal de politiek volgt, ze vallen als vliegen. Amen. Ze nemen ontslag, het ene schandaal na het andere schandaal, de ene corruptie na de andere, het ene falen na het andere. Overlaatst is daar weer iemand van zijn kop, ik weet niet hoeveel ministers dat nu al ontslag hebben genomen, of er nog iets overschiet van de huidige regering, maar het is op mens hoeft, mag men niet vertrouwen. Wie dat er verkozen wordt, is nooit het goede nieuws. Amen. Het maakt niet uit of het president Trump gaat zijn, of niet. Dat is niet het goede nieuws. Het gaat niet zorgen dat de wereld gaat bevrijd worden van een satanische elite, of een satanische macht. Dat gaat niet gebeuren. Amen. Het enigste goede nieuws, amen, is de aankondiging van de nieuwe Heer, Koning der Koningen en de Heer des Heren. Halleluja. Daar moeten we ons vertrouwen in stellen, dat Hij, Jezus' naam, zijn Koninkrijk gaat verspreiden over heel de aarde. En daarvoor doen we die sandalen aan ons voeten. Want we weten dat Hij goed is. Oké. Draag bovenal het geloof als schild. Dus we hebben nog een paar te gaan. Draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Oké, wat denken jullie dat dit betekent? Het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Iemand een idee? Wat verschilt dat is? Moeder? Amen. Ja, amen. Heel goed. En weet jij nog vanuit uw geschiedenislessen of misschien dat je zo een paar van die filmen hebt gezien van Romeinse legioenen, hoe dat hun uitrusting eruit zag, hun schilden. Ja, ja. Nou, wel, Paulus. Juist. Ja. Paulus gebruikt hier het woord van verschild, waarmee dat de Romeinen zich ook uitrusten. En dat was inderdaad zo'n hele. Meestal denken aan een schild, dan denken we aan de middeleeuwen. Als zo'n kleine, zo'n ronde, zo'n houten ronde, klein rond schildje. Hè? Wel, dat moet je niet inbeelden. Want als er brandende pijlen op een houten schild komen, want dat was de bedoeling, dat de vijand, de Romeinen hadden uitgevonden dat we vanaf het moment dat je met brandende pijlen op een volk schiet dat niet zo technisch geavanceerd is, hè, die nog niet goed zijn in de metaalbewerking, ja, dan krijg je een leger direct kapot. Ja? Een leger gaat direct kapot zijn als zij nog maar in de houtfase zitten. Het volgen is dan brons en dan is het koper- en metaalbewerking enzovoort. En de Romeinen waren er heel goed in. Ze hadden inderdaad van die metalen schilden. Natuurlijk zit er ook wel hout in. Hè. Aan de buitenkant zal wel een metaal zijn geweest of een laag metaal. Maar die beschermde hun van kop tot tenen. Waren inderdaad zo van die heel grote waar ze dan achter konden schuilen om brandende pijlen van de tegenstanders aan men te kunnen afweren. En dat is dus hoe dat Paulus wil dat je inbeeld dat je geloof is. Ja? Het beschermt je van boven tot onder. En het geloof dient inderdaad om de leugens, de twisten, de listen van de duivel, de onwaarheden, om die te doven. Amen. Had er iemand daar nog iets aan willen toevoegen? Soms moet je geloof moet je actief gebruiken. Geloof moet je in de praktijk omzetten. Amen. Anders is het niet echt een geloof. Geloof hoort het woord en je houdt vast aan dat woord en dan komt er misschien een pijl van de vijand. Ja, maar dan moet jij zeggen met je schild, dit gaat niet tot mij geraken, want het woord waarin dat ik geloof, zegt dit. Amen. Laat het wel zijn een woord van God. Hè. Laat het niet zomaar het woord van eender twee zijn. Het moet het woord van de Heer zijn. Amen. Maar zo dadelijk iets meer erover. Oké, vers 17. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Oké, wie weet daar iets meer over? Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Eerst die helm. Trouwens, hij heeft dat nog eens gezegd, hè? In 1 Thessalonicenzen 5:8 heeft Paulus nog eens gezegd, laten we die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Getooid met de helm van de hoop op redding. Wat denken jullie dat wil zeggen? Hoop op redding. Draag het als een heil, moeder. Ja. Amen. Nee, het is waar, hè? Hoofd, denken, beslissingen, rationeel denken, gedachten. Filosofieën. Juist. En. Amen. En de waarheid is dat we verlost zijn, dat we gered gaan worden. we zijn reeds verlost, maar nog niet helemaal. Dus we zijn verlost in de geest, we zijn reeds gered, maar nog niet helemaal, want het moet nog zijn volledige vervulling vinden in de terugkomst van Jezus en de verrijzenis van onze stervende lichamen. Emmanuel zegt, Jesaja 59, 16, inderdaad. Ik dacht, ik zal ze even erbij halen. Dat is een verwijzing naar Jesaja, inderdaad, 59:17. Ik had die een paar weken geleden, denk ik, ook gequoteerd. Ik ga eens even kijken, hè, Emmanuel. Jesaja 59:17. Ja, dat is waar. Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan, hulde zich in de mantel van de strijdlust. Inderdaad, dit is trouwens, hij spreekt over God. Hè. God die zijn wapenuitrusting aandoet. Het is dus de wapenrusting van God die hij eigenlijk heeft doorgegeven nu aan elke gelovige. Amen. De helm van redding wil zeggen, ik behoor de Heere toe. Ik ben gered, ik ben gekocht met zijn bloed. Ik behoor hem toe, amen. Dus wat er ook in mijn gedachten binnenkomen, wat de duivel ook kan zeggen over mij, amen, ik moet het in een nieuw licht plaatsen, want ik ben gered. Ik ben niet meer hetzelfde als vroeger. Ik heb hoop op redding, ik ben een kind van God, amen. En daardoor beschermt dat mijn hoofd. Amen. Juist. Dat is waar. Amen. Ja, waar. En dan hebben we een aanvalswapen. Het enige aanvalswapen dat we hebben. Wat ik ooit ook eens had gehoord over al die wapenuitrusting, voordat we naar een wapen gaan, is dat de wapenrusting allemaal langs de voorkant zit. Dus dat de borstplaat, het harnas, die langs de voorkant zit. Ik heb ooit laten weten vertellen. Ik moet het eigenlijk eens opzoeken of dat waar is. Maar dat de Romeinse soldaten alleen een borstplaat langs voor kregen. Een metalen borstplaat langs voor en niet langs achter. Dit om het vluchten of het deserteren uit het leger, om dat te ontmoedigen. Aangezien als ze zouden weglopen, zou hun rug en hun achterste helemaal geëxposed worden, alleen blootgesteld worden aan eventuele pijlen van de vijanden of zwaarden van de vijanden. En dus kregen ze alleen maar een borstplaat langs voor. Iemand had dan de link gemaakt met wij als christenen. Wij hebben alleen maar bescherming om stand te houden. Ja? Om vast te staan op de rots, om in de aanval te gaan met het zwaard, maar niet om weg te lopen, want dan zijn we kwetsbaar. Ja, dat is wat ik ooit heb gegeven. Ik geef het maar mee, maar er zit wel iets van in. Laten we staan, daarom dat ik zeg, laten we staan in de kracht van de Heer. Want als we weglopen, of we doen het in onze eigen kracht, dan hebben we niet de geschikte wapenuitrusting om de vijand te kunnen aanvallen. Of zelfs weerstand te kunnen bieden. Amen. Oké, wat is dit zwaard? De geest, dat wil zeggen Gods woorden. Hey, Emmanuel, je vraagt, kunnen jullie het horen? Wat bedoel je? Ik hoor je niet, maar ik zie wel. Ik zie wel je tippen. Oké. Okay. Ik heb in ieder geval niks gehoord. Het zwaard, de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Wat is dat zwaard? Kan iemand een andere Bijbelreferentie opzoeken waarin dat het woord van God wordt vergeleken als een zwaard. In Jezus naam. Ja, heel goed. Jawel, Emmanuel, inderdaad. Hebreeën 4 en 12. Heel goed, want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken en is in staat opvatting en gedachten van het hart te ontleden. Hier de schrijver hier van Hebreeën. Symboliseert het levend en krachtig woord van God. Het woord van God waar dat ze soms onderscheid in maken. We hebben ook op de conferentie gehoord, denk ik dat was. In het rema-woord en het logos-woord. Hè. Het rema-woord in het Grieks, hè, rema, het wordt het meeste vertaald trouwens in de Bijbel. Als het rema-woord is een woord voor nu. Is een woord van toepassing. En weet je wat het logoswoord is? Of het verschil met het logoswoord? Als er al een verschil is. Dan, ja, dat is letterlijk vertaling, Emmanuel. Inderdaad, gedachte, idee. Het is een moeilijk onderwerp, maar... Logos komt vooral in Johannes 1 voor, hè, vers 1. Maar het meeste, als ik even kijk in mijn... rap even mijn dingen opstarten. Ja, soms zeggen ze het gesproken en het geschreven woord, hè, Hanne. Het verschil daartussen, inderdaad, het rema-woord is een gesproken woord voor nu, maar dat hoeft niet altijd te zijn, hoor. Want het woord dat je kan lezen uit de Bijbel, dat tot je spreekt, is dan ook een soort van rema-woord. Mocht er ook niet een te groot onderscheid in gaan maken. Momentje, alles. Nou, dat wordt toch redelijk veel vertaald, hoor. Oké. 325 keer in het Nieuwe Testament alleen. Dan moet ik eens even opzoeken. Hoeveel keer Remo... Ja, oké, maar gewoon al verder. In ieder geval, het woord van God, het zwaard van de geest. Een andere vers dat daarover spreekt, Openbaringen 2 en 16, waarin Jezus een waarschuwing geeft aan een bepaalde gemeente. Zegt, breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Ook een referentie naar het woord, hè, maar dan een oordeelswoord. Ja. Maar dat is dus eigenlijk waarmee dat wij in de naam van Jezus kunnen aanvallen. Hè. Dus dat is dat woord. Maar hoe kan je dat dus nu gebruiken? Hè? Een vraag. Hoe hanteer je dat zwaard? Hoe hanteer je Gods woorden in een aanvallende manier? Want al de rest was beschermend. Maar dit is aanvallend. Kan iemand daar iets in vinden? Of iets in zien in het verschil? Of hoe kunnen we dit gebruiken? Hoe gebruiken we het woord? Ja, Emmanuel?
In het woord van God ook toepassen. Wanneer je wordt aangevallen in je mind. Je pakt een deel van de Bijbel en je quoteert dat aanvallend. En je zegt, staat het zoals deze staat geschreven. Of bijvoorbeeld als er in de conferentie was gebeurd, toen er volgens mij een duif had in de vrouw werd geschreven.
Amen.
Dus in de autoriteit van het boek of van de logo te schrijven, maar het toepassend voor de situatie.
Amen. Amen. Heel goed. Dan ga ik eens even kijken hier in Efeze. Is dat Gods woord is uit Rema? Woord dat er staat. Kan je eens even rap zien. Dan kan ik het... which is the word of God. Ja, dat is de Rema. Ja, vallend genoeg is het Rema-woord maar 73 keer vertaald. Ten opzichte van Logos 300 keer. Dus Rema is een mindere vertaling. Maar dus inderdaad een toepasselijk woord van God dat we kunnen gebruiken in bepaalde situaties, zoals dat je hebt vermeld, broeder Emmanuel, zoals Jezus heeft gedaan, om de twistwoorden van de duivel te ontkrachten en in de aanval te gaan. Om mensen vrij te zetten, gebruiken we het woord aanvallend. Amen. Welke situaties gebruiken we nog het woord? Dus om leugens, om valse leren te ontkrachten met het woord. Mensen vrij te zetten, ja. Wat we juist hebben gelezen in Openbaringen. Soms is het woord van God niet alleen pijs en vree, maar komen er ook waarschuwingen bij horen. Amen. Komen er waarschuwingen, want Jezus heeft zelf ook waarschuwende woorden gegeven van bekeert u, hè? Naar de fariseers vooral. Hij heeft oordeelswoorden gegeven, Matthäus 24 was een en al oordeel over het nakende oordeel in over Jeruzalem. Als je verder kijkt in het boek van Handelingen, waren er ook bepaalde waarschuwingswoorden, zoals Petrus kan ik herinneren, naar Simon de Magier. Hij moest zich ook bekeren, zodat geen slechte dingen hem zouden overkomen. Als ik denk aan Paulus, zijn reizen naar Efeze zelf, waarin dat hij werd aangevallen, waarin dat hij ook bepaalde duivels had uitgedreven, gebruikte hij ook het woord van God. Dus u ziet, het woord van God is niet alleen maar voor onszelf, om in onszelf te gaan gebruiken en alles passief over ons heen te laten komen, maar ook om actief voor uzelf te beschermen, maar ook actief om anderen te beschermen, anderen vrij te zetten en eventueel zelfs te veroordelen, oordeel of te waarschuwen. Amen. Want al diegenen die niet gered staan, staan reeds onder het oordeel, maar als ze dat niet weten, gaan ze misschien nooit de neiging hebben om gered te willen worden. Oké. Dus het zwaard, Gods woorden, is dus het goede nieuws dat we gebruiken en de autoriteit van God, halleluja, in de geest, om mensen te bevrijden, om mensen te waarschuwen, om onszelf te beschermen. Rema is altijd binnen de grenzen van het logos, zegt Emmanuel. Dat is een goede omschrijving. Goede omschrijving, Emmanuel. Dus als de logos inderdaad de geschreven woorden zijn van God, is Rema misschien een activatie van dat geschreven woord van God in het hart van degene die het hoort. Misschien kan je het zo inderdaad bezien. En want soms lees je passages van het schrift en lees je dus de logos. Maar je leest er gewoon overheen, maar op een andere dag ben je een passage aan het lezen en er is precies een hele zin die eruit springt en die jouw hart grijpt en je niet meer loslaat. Of je bent in je auto en je bent ineens aan het zingen en er komt een vers in je binnenste. Het is een rema-woord van God, die een intuïtie, een gedachte. Amen. En God spreekt op verschillende manieren en hoe meer we tijd spenderen met de Heer en in zijn woord en in gebed en in aanbidding en met elkaar, lerend van elkaar, hoe beter we de stem van God kunnen gaan onderscheiden van die andere stemmen. Als je niets kent van het woord, als je niets kent van wie Jezus is, als je geen relatie hebt met hem, als je geen relatie hebt met andere mensen die hem kennen, ga je zijn stem moeilijk kunnen onderscheiden. Nu, God gaat, als hij zich bekend wil maken, altijd ervoor zorgen dat hij zich bekend gaat maken. Ik bedoel, er zijn ongelovige moslims die Jezus zien verschijnen in een droom, die zeker weten dat dit de Heer is. Amen. Wanneer we verder willen gaan, hè, want God wil graag iemand laten zien dat hij een vader is, maar eens dat we opnieuw geboren zijn, ja, is er een nieuwe journey, een reis met de Heer, waarin dat we de stem van de herder, waarin we de stem van onze vader beter gaan leren kennen. Zoals een kind de stem van zijn vader ook beter gaat leren kennen. Laatste. Vers 18. Laat u bij het bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Oké, dit is een vrije vertaling. Vers 18. Laat u bij het bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Er zijn verschillende vertalingen voor deze vers 18. En er zijn ook verschillende manieren hoe dat men de leestekens kan plaatsen. Want zoals in deze vertaling, zie, er staat dus, laat u bij het bidden leiden door de geest, comma. Iedere keer dat u bidt, punt, comma, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Je kan ook de comma weglaten in het begin en het kan lezen, laat u bij het bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt, punt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Zie het verschil dat de zin maakt? Wanneer dat men de leestekens anders zal plaatsen, kan je eens eventjes een andere vertaling pakken. Statenvertaling, is meer letterlijke vertaling. Maar ook weer, in het origineel staan geen commas. Met alle bidding en smeking, biddende ten alle tijd in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Ik moet eerlijk toegeven, ik snap daar niks van wat hier wordt gezegd. Even de MBG. Ook iets letterlijker dan de MBV. Het zegt, en bid daarbij. Dus sowieso is zeker de meeste commentaren, vers 18 zegt dat het nu volgt, het bidden, ook een wapen is. En meestal onthouden we de helm en de borstplaat en de riem en de sandalen. We onthouden het schild, we onthouden het zwaard. Maar eigenlijk wil Paulus hier ook het volgende. Het bidden is ook een wapenrusting. Ja? Het is niet dat hij ineens stopt. Nee, hij zegt, als je al die zaken hebt, bid daarbij. Daarbij, daarboven. Bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus, wat wil nu zeggen? Het bidden in de geest. En want daar zegt Paulus dus, dat we aanhoudend bidden, dat wil zeggen dat we niet opgeven te bidden. Dat we niet besluiten van ik heb er genoeg van, dat we niet besluiten in... Zoals ook in hun geval was om Jezus op te geven, terug te gaan naar de tempel, terug te gaan naar de wet, om er genoeg van te hebben. Een andere vertaling zegt dat met allerlei soorten gebeden, bid bij elke gelegenheid in de geest. Maar wat wil het nu zeggen, bidden in de geest, hoe doen we dat? Hoe kunnen we bidden in de geest? Wat denken jullie? Geleid. Ja, dat je geleid wordt door de geest, ja.
Ja, in het King James en in de nieuwe herziene vertaling die ik voor mij heb, staat ook bidden in de geest.
Ja.
Dat wordt ook volgens mij gebruikt in Jude.
Ja, in 20.
En dat zegt ook bidden in de geest. ja, zijn meerdere denkwijzen.
Mm-hmm.
Anderen zeggen, in onze beweging zegt vaak dat het bidden in tongen is.
Mm-hmm.
In andere talen, in vreemde talen, we bidden woorden eigenlijk door de woorden te krijgen van God.
Mm-hmm.
Of in de geest te blijven in Gods wil.
Mm-hmm.
Als het in Gods wil is, dan zou het wordt meerdere keren gebruikt, ook in Jacobus, dat we moeten bidden in Gods wil.
Mm-hmm.
Ik heb dan nog niet echt gezien met de verbinding met de geest. En ik zou meer dienen op bidden in andere talen, omdat het ook dit werd gezegd nadat wij het woord van God als een waard gebruiken.
Mm-hmm.
En in andere talen, dit is bidden door leiding van de geest. En
mm-hmm.
ik zou dan zeggen dat het dan in andere talen is, maar ik kan allebei de kanten.
Juist, ja. Ja, het is inderdaad waar. In Judas 1, vers 20 staat inderdaad ook een soortgelijk passage. Hè? Biddende in de Heilige Geest. Hè? Bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. En het is inderdaad waar dat de meer charismatische kerken, hè, dus zij die geloven in de gaven van de geest, de Pinkstergemeentes, dat zij gaan zeggen van, ja kijk, ja, bidden in de geest, hè, dat is in tongen bidden. Ja. En ik ben ook een beetje gaan opzoeken, hè, verschillende meningen, commentaren lezen. En uiteindelijk, ja, je hebt, zoals dat gezegd, broeder Emaal, je hebt verschillende meningen. Meestal kunnen ze gecategoriseerd worden in vier verschillende stromingen. Maar eigenlijk hoef je geen één van de vier te pakken, maar kunnen ze allemaal kloppen. En dat is pas vlak voordat ik begon tot mij gekomen. Want we proberen allemaal zo ergens een hokje te zoeken van, ah, het moet dit zijn. Maar wat als bidden in de geest, en trouwens in de geest, die uitdrukking komt ook meermaals voor in andere passages. Ik zal ze een paar opnoemen. In Romeinen 8, 26 wordt er soms inderdaad in openbaringen, ik was in de geest. Inderdaad, Emmanuel, ik was in de geest en daarmee bedoelde dus hij was in vervoering. Hè? Dus dat is een andere uitdrukking dan weer. Je moet weten, het Grieks is altijd hetzelfde. Het is pneuma. Pneuma betekent geest. En dan komt er een woordje voor en pneuma. Dus, maar en kan vertaald worden door de geest, door leiding van de geest, in de geest, met de geest. Het kan vertaald worden op verschillende manieren. Het hangt van de context af. Hier in Romeinen 8, 26 wordt gelezen dat de geest onze zwakheid komt te hulp, want we weten niet wat we bidden, zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hier wordt dus eigenlijk gezegd dat de geest ons helpt te bidden, als we niet meer weten wat te zeggen. En dat hij voor ons pleit. In Galaten 5, 16 lezen we dat we moeten wandelen door de geest. Of in de King James is het to walk in the spirit. Hè? Dit bedoel ik, wandelt in de geest en voldoet niet aan de begeren van het vlees. Ook weer die uitdrukking, hè? Wandel in de geest. Natuurlijk, niemand van ons gaat durven zeggen dat we dan, als we wandelen, dat we in tongen gaan spreken. Hè? Dat is een andere betekenis. In Romeinen 8, 13 is ook zo'n soortgelijke uitdrukking. Indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest, of in de geest, volgens sommige vertalingen, ook weer dezelfde Griekse constructie, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zult gij leven. Dus in de geest doden we de werkingen des lichaams van het vlees dus. Dat doen we dus ook in de geest. Ik geef maar passages mee. Wat dat allemaal wil zeggen, dat is iets anders. In Korinthe 12, 3. Een andere passage waarin dat we lezen. Vervloekt is Jezus en dat niemand kan zeggen Jezus is Heere dan door de Heilige Geest. Ook weer dat laatste, door de Heilige Geest, is ook weer, of in de Heilige Geest. Dus je kan alleen maar zeggen, Jezus is Heer in de Heilige Geest. Dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat dat in het spreken in tongen is, dat men dat kan zeggen. Maar ook onder leiding of in, maar door de Heilige Geest. Hebben we nog een? Filippenzen 3:3 wordt ook gezegd. Wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen. In de King James voorbeeld zegt dat we worship him in spirit. Die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ja? Of serve in spirit. Het is iets dienen in de geest. Ja? Wil natuurlijk ook weer niet zeggen dat we in tongen spreken terwijl dat we God dienen. Ja? Dus terug om naar onze originele passage te gaan. Dus het bidden in de geest kan verschillende uitingen hebben. En ik geloof dat het niet beperkt is tot één van de vier methodes dat mensen naar voren zouden kunnen brengen. Ja, het kan geleid worden door het spreken in tongen. En ik denk dat dat de manier is om te bidden in de geest. Sommigen zeggen, ja, maar bidden in, geleid worden in de geest is dat we steeds moeten bidden volgens het woord. Ja? Dat we steeds moeten bidden volgens de parameters dat het woord ons geeft waarvoor wij moeten bidden. Dat is perfect acceptabel. Maar is dat de enige manier dat je dat... Je kan bidden in de geest. Er zijn erbij. Ja, je kan bidden in de geest betekent dat je alleen maar geleid wordt door Gods geest om te bidden voor iets specifiek. Dus dat is niet zomaar beginnen bidden. Hè, een hele waslijst van al uw smekingen en volhardingen. Maar alleen wanneer de geest u iets doet, ja, aanvoelen waarvoor dat je zou moeten bidden. Ja, iets dat op je hart komt, iets dat de Heer u ingeeft. De Heer leidt u dus en helpt u daarbij. Er zijn er anderen die zeggen, ja, bidden in de geest is wanneer de geest, wanneer u dus rekening mee houdt, dat wij allemaal beperkte kennis hebben, maar dat de geest ons helpt en dat die bemiddelt voor ons, zoals in Romeinen 8:26. En dat we dus in geloof moeten bidden dat als we weten dat de geest in ons zit, dat onze gebeden op de een of andere manier gaan verhoord geraken bij God. Zie, dat is weer een andere invalshoek. Dus dan moet je in geloof wetende, we hebben de geest gekregen, we zijn geadopteerd als Gods kinderen. En vanuit die positie ga ik dus bidden in de geest en weet ik dat als ik, aangezien ik een kind van God ben, dat ik dus in de troonruimte van God kan binnenkomen en zo dus mijn smekingen en volhardingen kan brengen voor God, aangezien de geest in mij zit. En sommigen zeggen, dus dat is dus bidden in de geest. Zie, elk van die punten zit waarheid in. En ik ga niet zeggen, het is de een of het is de ander. Het kan de een of het ander zijn. Als we echt geleid willen zijn door de geest, kan het zijn dat je begint te spreken in tongen. Ja? Maar is het alleen maar het spreken in tongen? Het staat, in de Statenvertaling staat er inderdaad bij, biddende ten allen tijd in de geest. Ga me niet vertellen dat elk gebed dat Paulus heeft gedaan, dat het altijd in tongen was. Ja? Dus blijkbaar is het iets groter dat hij bedoelt. En het kan van alles zijn. Het kan zijn dat als je in de geest bent, je wordt geleid door de geest. Met andere woorden, het punt van Paulus was, wordt niet geleid door het vlees. Ja? Dus al die wapens die je hebt zijn spiritueel van nature. Die zijn bedoeld, dat is de kracht van de Heer. Houd stand in de kracht van de Heer. Ja? Het is identiteit van Christus aan ons gegeven en geactiveerd door de Heilige Geest. Amen. Wanneer we opnieuw geboren worden uit de Geest, wanneer we gevuld worden met de Geest. En dan worden die zaken geactiveerd, zal ik maar zeggen. En dus alles wat gedaan wordt doorheen de geest en in Jezus' naam, mag men niet gaan doen in het vlees. En ook niet het bidden. Amen. En dat is denk ik zijn punt. Inderdaad, moeder, in relatie. In geloof. In de geest. Amen. De gebeden niet karnaal zijn, niet vleeselijk, niet gericht. Moet ik het zeggen? Met vleeselijke motieven. Want er zijn veel mensen die bidden, maar bidden ze in relatie, bidden ze in geloof, bidden ze in de geest. Ja, er zijn veel katholieken die gebeden opzeggen, gewoon maar aframmelen om vergeving te krijgen. Maar dat is niet bidden in de geest. Want dan zouden ze weten dat we vergeven zijn door het bloed, niet door het aantal gebeden dat je als een robot opzegt. Snap je? Dus bidden in de geest is een hele verzamelingen van handelingen die je doet in relatie met God, in relatie met zijn woord. En dat kan tot uiting komen in het spreken in tong, kan tot uiting komen door een woord van God te ontvangen in je bidden en dat je dat dan begint terug te bidden, dat je dan ineens voor die persoon begint te bidden. Dat kan tot uiting komen van de geest die duidelijk maakt dat je een kind bent van God en dat je mag komen in zijn troonruimte, stoutmoedig. Dat kan tot uiting komen dat je in geloof weet wie je bent, weet wie de Heer is. Amen. En dus ik denk dat het verschillende zaken zijn. Maar spreken in tongen is daar zeker één van. Paulus spreekt daarover in zijn brief aan de Korintiërs. Als er geen... hij spreekt over de tongentaal. En als er geen vertaling komt van die tongentaal, laat hem dan stil zijn. Laat hem tot zichzelf en tot God spreken. Hè? In tongen spreken. Dus het wordt wel erkend inderdaad dat de tongentaal een deel kan zijn van het bidden in de geest. Efeze 6:19 en het laatste. Hier zegt hij trouwens, bid ook voor mij. Hij zegt trouwens niet, bid ook voor mij, spreken in tongen. Nee, hij zegt, bid specifiek dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie. Een van de aansporingen van Paulus om te bidden in zijn brieven is meestal de aansporing dat je vrijmoedig het evangelie mag verkondigen. Dat er deuren worden opengezet om het evangelie te verkondigen. Er wordt niet veel gebeden voor rijkdommen en successen. En weet ik veel nog waarvoor mensen allemaal willen bidden. Maar voornamelijk wordt er gebeden om Jezus te mogen leren kennen. Dat Jezus wordt geopenbaard. Dat het woord van God vrije toegang mag krijgen, dat deuren worden geopend, dat we kunnen volhouden. Amen. Dat we vrijmoedig zonder bang en angst en schaamte kunnen bidden. Amen. Paulus wil dat je vooral focust op jou. Dat je focust op de Heer zijn koninkrijk. En dat te kunnen verkondigen. Amen. En God will take care of the rest. Amen. God zegen. Heeft iemand nog vragen?